Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Aflevering 26 alweer vandaag. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. En mocht je nou ons nog steeds niet volgen, doe dat dan even via jouw favoriete podcast app. Je krijgt dan meteen een melding zodra er een nieuwe aflevering online staat. En zo mis je dus nooit meer een aflevering.
Ja, en wat wij makers van deze podcast nou extra leuk zouden vinden, is wanneer je onze podcast een duim omhoog geeft of een 5-sterren review. Ja, daar zijn we gewoon blij mee.
Jazeker, dus bedankt alvast daarvoor.
Ja, en we hebben ontzettend veel reacties gekregen op de aflevering over Chernobyl, deel 1. En velen van jullie wisten ook veel zaken niet die we vertelden. Zoals dat het bijvoorbeeld pas zo laat gecommuniceerd werd dat er een ramp had plaatsgevonden.
En dat de centrale gewoon een paar maanden later weer in werking ging. Dat wisten ook veel mensen niet.
Nee, dat klopt. En nu was er wel één oplettende luisteraar en die hoorde ons sarcofaag zeggen. Maar dat moet natuurlijk sarcofaag zijn. Dus niet sarcofaag, maar sarcofaag. Hadden we even niet goed opgelet bij de uitspraak, maar bij deze hebben we dat dus even rechtgezet. Ja.
En vandaag gaan we jullie dus alles vertellen over de rapporten van de KGB die in 2019 en 2020 naar buiten zijn gekomen. En in deze rapporten staat van alles geschreven uit de tijd voor en na de ramp bij Chernobyl. En het zijn zaken die dus echt schokkend zijn.
Ja, en de KGB was, even voor de luisteraars die dat niet weten, de belangrijkste geheime dienst van de Sovjet-Unie. Het was een geheime politie- en spionagedienst met het hoofdkantoor in Moskou. En deze geheime dienst viel uit elkaar tijdens de val van de Sovjet-Unie, maar bleef nog wel actief in Rusland.
We vertelden jullie al dat de voormalige Sovjet-Unie als eerste een kerncentrale opende in 1954. En vanaf dat moment was eigenlijk alles wat rondom kernenergie te doen was een staatsgeheim. Bij de bouw van Chernobyl werd een speciale Chernobyl-tak van de KGB opgericht om toezicht te houden op de bouw en de exploitatie van de kerncentrale.
Ja, en de Chernobyl-tak die werd eigenlijk opgericht om buitenlandse agenten en saboteurs op te sporen uit een soort van beveiliging. Maar ze pikten bijvoorbeeld ook de roddels op tijdens de bouw en rapporteerden deze vervolgens.
Ja, en waarom deden ze dat eigenlijk? Nou, Chernobyl was een strategisch gebouwde centrale, want dit type kerncentrale kan ook uranium en plutonium maken. En dat zijn dan weer de ingrediënten om atoombommen te kunnen maken. Dus eigenlijk was het een soort van dubbele centrale. Eigenlijk staat het zeg maar als kernenergiecentrale.
Ja.
Maar ze gebruikt dus ook soort van stiekem was het idee om dat gebruiken om atoombommen te maken.
Ja, dat kun je ermee doen inderdaad.
Maar dat wilden ze natuurlijk niet laten weten.
Nee. Ja, die ontwikkelaar van de kerncentrale was trouwens ook dezelfde ontwikkelaar van de kernwapens. Dus die de atoomwapens had ontwikkeld. Dus dat was ook gewoon dezelfde ontwikkelaar. Dus ja, dat was geen toeval. Niet iedere kerncentrale kan kernwapens maken. Dat ligt echt aan het type kerncentrale. En daarom was het inderdaad wat je al zei.
Ja, uiteindelijk was het zeg maar een hele... Het was eigenlijk een soort kerncentrale die eigenlijk alleen volgens mij in de Sovjet-Unie gebruikt werd.
Ja.
Omdat het gewoon ook die atoombommen kon maken.
Ja, klopt.
Nou, rondom de bouw en na de opening werkte er nog steeds zo'n 17 KGB-agenten bij Chernobyl. En die werkten daar natuurlijk in het geheim. En waren er ook nog 50 informanten. Nou, deze informanten kregen niet betaald, maar waren betrokken mensen. Nou, wie waren die informanten dan? Dat vraag ik me eigenlijk wel af.
Ja, daar heb ik niet echt iets over kunnen vinden. Ik heb wel interviews gezien met oud-KGB-agenten.
Was het maar... niet gewoon dat die een soort van... dat het gewoon dat die dan deden alsof ze daar gewoon werkten en dan gewoon dingen doorspeelden naar de KGB?
Nou ja, dat kan. Het waren volgens mij mensen die dat vanuit een soort eigen interesse deden. Dus die de soort belang van inzagen. Maar ze werden niet voor die rol betaald.
Nee,
dus,
maar het was in ieder geval wel geheim dat ze daar werkten.
Nou, deze KGB-agenten schreven jarenlang over Chernobyl en de gevaren die er waren, al lang voordat de ontploffing plaatsvond. Hè. Die dossiers die zijn tientallen jaren opgeslagen geweest, zonder dat iemand erbij mocht. Dat is echt strikt geheim. Maar in 2019 en 2020 werden dossiers vrijgegeven en daar zat echt ontzettend veel in. Er zijn ook boeken over verschenen en in die boeken staan dan weer heel veel documenten, dus rapporten, brieven, e-mails, tekeningen en dergelijke. Dat kun je ook echt allemaal nalezen.
Ja, en die documenten, dus het maken van die documenten, begon eigenlijk al tijdens de bouw van de kerncentrale en dus ook de dingen die er misgingen. Zo wist men bijvoorbeeld al bij het begin van de bouw dat er een ontwerpfout zat in de tekeningen. En dit werd alleen niet verteld aan de werknemers en er werd ook gewoon doorgegaan met de bouw alsof er gewoon niks aan de hand was.
Ja, je zou toch denken dat die bouw dan even stilgelegd zou worden, hè? Van even een nieuw ontwerp en weer verder gaan met bouwen, toch?
Ja, dat zou je denken, maar ik denk dat ze gewoon dachten van, ja, het is niet levensbedreigend, tenminste voor nu. We gaan er maar gewoon mee door, zo min mogelijk kosten maken.
Ja, maar dat wisten ze. Ze wisten, het was echt al heel snel duidelijk dat dat wel gewoon...
Ja, tuurlijk, maar ze speelden gewoon... Ze deden alsof ze het gewoon niet wisten.
Ja,
nou
ja,
makkelijk.
Die KGB-agenten die schreven in die tijd in die rapportage dat ze zich grote zorgen maakten over de veiligheid. Dat kun je dus nu lezen. Maar er is dus nooit op gereageerd door de regering. Hè? Dus zij stuurden die brieven naar de regering als van, nou, dit hebben wij ontdekt. Maar ze kregen niet eens reactie.
Nee, het werd eigenlijk gewoon gelijk weggegooid. Echt van, ja, boeien.
Ja, het is niet weggegooid. Want het is wel al
nee, maar gewoon dat ze dacht van ja,
nou, aan de kant geschoven.
Klaar met die brief, doe gewoon niks mee.
Nou, dat vind ik heel erg raar. Maar goed, dat gebeurt dus wel. En nou, ontwerpfouten waren bijvoorbeeld dat het beton slecht gemixt was. Maar ook, en dat is nog veel belangrijker, er was bij het ontwerp geen rekening gehouden met een veiligheidsschild. Nou, en zo'n veiligheidsschild, dan moet je eigenlijk zien als een extra betonnen muur om de kernreactoren heen. Dus dat is eigenlijk, je hebt zeg maar de kernreactor en dat had eigenlijk gewoon een heel dun laagje omheen. En normaal gesproken staat daar een enorme betonnen muur.
Ja, dat hebben wij zeg maar wel bij de kerncentrales in Nederland.
Ja.
Niet op de ene, hebben we er één nu? Ja, die heeft dat werken, in ieder geval wel.
Ja, nou ja, eigenlijk.
Die heeft echt zo'n hele grote betonnen koepel eromheen.
Dat klopt inderdaad. En als dat schild er dus wel was geweest, dan was die ramp ook nooit zo erg geweest. Want dan was er nooit zoveel straling direct in de lucht gegaan.
Dus als dat er wel was geweest, dan was het waarschijnlijk veel minder erg geweest.
Ja, wel tenminste, ja.
Maar dat werd dus allemaal gewoon niet over nagedacht. Of in ieder geval gewoon genegeerd. En in die tijd waren dit soort type kerncentrales in de Sovjet-Unie vooral heel snel gebouwd. En daardoor dus ook relatief simpel. Het was eigenlijk gewoon hapklare kerncentrales die gewoon overal geproduceerd konden worden. Ja. En er zijn vandaag de dag nog 11 reactoren actief van hetzelfde type als in Tsjernobyl in Rusland. En in Europa en de Verenigde Staten worden dit soort type kerncentrales niet meer gebouwd. Of is sowieso volgens mij niet gebouwd.
Ja, dat is wel even goed om te vermelden.
Ja,
hè?
Daardoor die zijn gewoon veel veiliger, zeg maar. Ja. Andere type kerncentrales en kernreactoren zijn gewoon veiliger.
Maar dat is er nog wel 11 van dit soort kerncentrales of kernreactoren.
Dus er kan, kan zomaar gewoon niet gebeuren.
Ja. Nou ja, dat vind ik wel een raar idee. Maar misschien hebben ze daar iets mee gedaan. Maar dit type bestaat dus nog wel. Is ook nog in
maar
werking.
Maar we weten natuurlijk niet. Of dat kan je vast opzoeken. Of daar in ieder geval van, ook wel van die betonnen dingen omheen zitten.
Dat als extra veiligheid.
Ja, dat kan wel. Maar als dat ook niet zo is.
Nee, ja, het gaat eigenlijk om het type inderdaad. Ja. Hè? Ja. Nou, een ander iets wat onveilig was, was dat ook geen noodkoelsysteem gebouwd werd in Tsjernobyl. Dus dat is eigenlijk ook iets wat normaal wel zo is. Maar dat was er ook niet.
Ja, en de KGB beschrijft dit allemaal en meldt dit ook echt als een serieus gevaar. En ze schrijven ook over de gevolgen als het mis zou gaan.
Ja, zo rapporteerden ze al snel dat als er een ongeluk zou gebeuren, de radioactiviteit 60 keer hoger zou zijn dan bij de explosie in Hiroshima en Nagasaki. Maar op al deze berichten reageerde de regering van Moskou helemaal niet, hè? Dat vond ik...
Het lijkt me ook wel gek. Dan zit je daar eigenlijk voor de veiligheid, melden van indringers, et cetera. Maar als je dan zoveel gevaarlijke zaken meldt en daar wordt dan niks mee gedaan. Nou, heel eenzijdig eigenlijk.
Ja, het was puur voor, nou, komen
indringers. Al die inzet die je daarvoor doet en dat het allemaal gewoon doorspeelt om maar gewoon veilig te houden. Dan doen ze er gewoon niks mee.
Maar niet veiligheid in de breedste zin van het woord.
Nee, maar gewoon...
Geen volksveiligheid.
Nee, gewoon alles.
Puur... Van voor oorlog en dergelijke.
Ja, precies. Ja. En ook het aantal ongelukken houdt de KGB bij in die rapportages. En het zijn er tussen 1979 en 1982 alleen al maar liefst 27. En daarnaast is de centrale in dezelfde periode ook tientallen keren stilgelegd vanwege een storing. En er werd ook een rapport naar Moskou gestuurd waarin melding werd gedaan van radioactieve deeltjes die gevonden waren op 5 kilometer afstand van de kerncentrale. En dat ze bij deze... zeg maar dat als mensen die deeltjes aanraakten, dat er dus echt ernstige ziektes konden ontwikkelen. Maar daar kwam ook gewoon eigenlijk geen enkele reactie op.
Ja, ik, heel apart. Maar goed, het schijnt zo te zijn dat het warme afvalwater van de centrale werd gebruikt om vis in te kweken. Dus dan moet je zo zien dat dat is eigenlijk een continue stroom van water om die kerncentrale ook te koelen. Maar daar zit natuurlijk wel radioactieve afval in eigenlijk. En daar werden dus die vissen in gekweekt. Want het water was natuurlijk lekker warm. En die vissen die groeiden enorm snel. Dus ja, op die manier...
Maar ja, als je die vissen dan natuurlijk eet...
Ja, maar dat werd natuurlijk niet vermeld.
Nee. Nou, het werd wel vermeld, maar ze deden er niks mee.
Nou ja, maar het werd niet vermeld bij de verkoop van die vis.
Nee.
Dus die KGB die kwam daarachter. Die maakte zich daar natuurlijk ook grote zorgen om. Maar ook daar reageerde Moskou niet op.
We reageerden nergens op.
Nee, echt nergens op inderdaad.
Maar ja, die vismedewerkers die konden natuurlijk ook eigenlijk helemaal niks eraan doen. Want nu zou je zeggen, want dan leg je het werk er gewoon neer. En er moet er wel gekeken worden naar de arbeidsomstandigheden. Of eigenlijk de veiligheid voor het volk. Maar zo werkte dat dus niet in de Sovjet-Unie. De bazen die moesten een bepaald aantal productiequota halen. Dus er werd ook niks stilgelegd. Zou een baas dat wel doen, dan kon je beschuldigd worden van sabotage en kon je naar de gevangenis gestuurd worden. Dus dat had natuurlijk ook niemand zin in.
Nee, dat deed je gewoon niet. Dat was gewoon een hele andere mentaliteit, arbeidscultuur. Dat niet te vergelijken met nu. Nou, dan ontstaat in april 1986 de explosie in de kernreactor door een bekende en reeds gerapporteerde ontwerpfout. Een ontwerpfout die overigens in al dit type kerncentrale zit. Maar de werknemers, de technici, die wisten hier dus niks van. Die waren niet ingelicht over die ontwerpfout, dus die konden er ook niet naar handelen. Er was wel jarenlang gewaarschuwd natuurlijk door de KGB richting de overheid. Maar die werknemers, die technici, ja, die konden daar dus niks mee. Dus die konden daar ook niks op aanpassen.
Ja, die Moskou die ging natuurlijk ook niks vertellen. Want ja, dan hadden natuurlijk al die werknemers weg. Ja.
Maar die werknemers wisten ook helemaal niet dat het al jarenlang bekend was. En dat is ook pas veel later natuurlijk naar buiten gekomen. Hè? Dus dat lijkt me ook heel raar als je dat achteraf leest.
En de ramp werd achteraf zelfs geclassificeerd met waarde 7. En dat is de hoogste waarde op de INES-schaal. En de INES-schaal die staat voor International Nuclear and Radiological Event Scale. En dat is de schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met radioactieve straling weergeeft. En dan horen jullie denken, ja, wat was nou die ontwerpfout die de daadwerkelijke ontploffing veroorzaakte? Nou, dat is een heel technisch verhaal, dus we vatten het heel even kort samen. Ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is. Nou, in iedere reactor, dus eigenlijk de fabriek van de kerncentrale, zitten regelstaven. En zij zorgen normaal gesproken voor een vertraagde werking van de energie. Dus als er iets niet helemaal goed werkt. Maar in de reactor van Tsjernobyl hadden de regelstaven een punt van grafiet. En grafiet reageert blijkbaar direct wanneer iets niet helemaal goed gaat. In plaats van te vertragen, zorgt het dus in dit geval voor een ontploffing.
Nou, die KGB die wordt dus ingelicht na die ramp. Om 6:00 in de ochtend zijn ze eigenlijk al bij die reactor.
Ja.
En ze willen bepalen of de ramp door een terrorist was veroorzaakt. Want ze hadden nog eigenlijk geen idee van de oorzaak op dat moment. Hè? Nou, en om het lekken van informatie en de verspreiding van berichten te voorkomen, worden vanaf dat moment ook meteen alle telefoontjes en alle uitgaande post streng gecontroleerd. Dus ze zijn daar eerst om te onderzoeken wat is er gebeurd. En vervolgens ja, wordt er eigenlijk een soort informatiestop.
Ja, zodat als ze nog niet weten, dan willen ze in ieder geval niet dat er onrust of...
Ja, er mag niks naar buiten worden.
De Sovjet-Unie is natuurlijk echt heilig eigenlijk een soort van.
Ja.
Die kan niks fout doen.
Nee, er mag gewoon geen informatie lekken. Nee. Dan kunnen ze eigenlijk nog een soort doen alsof het allemaal niet zo erg is. Hè? Dat is eigenlijk binnen een paar uur is dat besloten.
Maar in Pripyat, zoals ze weten in ieder geval, was alles gewoon normaal. Niemand werd op de hoogte gesteld. Die hele zaterdag eigenlijk gewoon niet.
Nee, gewoon de hele dag
dus
niet.
Dus tot die zondag dat het gebied geëvacueerd zou worden, wist niemand ergens iets van. En er werd dus al snel ontdekt dat het ontbreken van een betonnen schild inderdaad had gezorgd voor die enorme ramp na de explosie. Nadat de verhoogde concentratie radioactiviteit in de Zweedse kerncentrale gemeten werd, gaf de Sovjet-Unie 3 dagen na de ramp toe dat er een ongeluk was gebeurd in de centrale. Maar van de daadwerkelijke omvang was toen eigenlijk ook nog steeds niemand op de hoogte. Er werd eigenlijk gewoon verteld dat alles was opgelost en dat er weinig slachtoffers waren. Het was eigenlijk gewoon een klein rampje.
Ja, moet je nagaan, hè? Dus een ontploffing van deze op deze schaal.
Gewoon de grootste kernontploffing ooit. En er werd gewoon gedaan alsof het niks was.
Ja, maar dat er ook gewoon... Nou, dat niet alleen, maar er werd ook gewoon niks over gezegd. Mensen werden gewoon in het ongewisse gelaten. Dat vind ik zo raar. Maar goed, met name in het eigen land kwam er bijna geen informatie naar buiten. De Russische ambassade in de Verenigde Staten vertelde enkele dagen later ook dat alles was opgelost en dat er weinig slachtoffers waren. Maar daar werden wel snel vraagtekens bij gezet, hè? Want ja, ik bedoel, dus dan zie je eigenlijk dat het eigen volk wist het niet. Maar ja, journalisten en dergelijke, die gingen natuurlijk wel nieuws verspreiden in het buitenland. Ondertussen moeten de KGB-agenten erachter zien te komen wie wat wist. Ze schreven over mensen die bepaalde zaken vertelden over zieken, doden. En ondertussen kwam de regering niet met nieuws of updates. Dus alles moest zo normaal mogelijk lijken.
Ja. Maar de BBC kwam wel naar buiten met nieuws. Nu werkte er destijds een vrouwelijke arts in het plaatselijke ziekenhuis en haar vader had dus op het nieuws gehoord over die ramp. Hij belde meteen zijn dochter op dat ze op hele korte termijn dus veel patiënten kon verwachten vanwege stralingsziekte.
Nou, zij ging vervolgens op zoek naar informatie over stralingsziekte, want daar was nog niet zoveel over bekend. Maar wanneer ze aankomt in de BIEB, vertelt de BIEB-medewerker dat ze van Hoge Rand de opdracht hebben gekregen om alle boeken met het woord straling erin te verwijderen uit de BIEB. Er was dus gewoon geen één boek meer aanwezig. Er werd simpelweg vanuitgegaan, hoe minder kennis, hoe minder paniek. En dat was ook wel zo'n beetje de standaard redenering van de regering in de Sovjet-Unie. He, zo min mogelijk paniek.
Oké, gekke gedachte dat de artsen dus naar de lokale BIEB moesten voor info.
Ja, daar kun je er niks meer van voorstellen.
Nee, heel raar.
Zo van, oh, er komt een ziekte aan. Ik ga heel eventjes naar de BIEB even een boekje halen over straling.
Ja, maar hoe kunnen ze dan ook weten in welk boek allemaal straling staat?
Ja, daar hebben ze denk ik hele lijst van. Maar dat was dus ook wat mij zo verbaasde. Hè? Want kijk, ik moest vroeger naar de BIEB om een spreekbeurt. Als ik een spreekbeurt maakte, moest ik naar de BIEB. En dan kijken wat er daar was over, laten we zeggen, honden. Maar waar ik inderdaad mij heel erg over verbaasde was, hoe hebben ze zo snel al die boeken uit de BIEB kunnen halen?
Ja.
Ik bedoel, dan moet dat van tevoren toch al een heel groot plan zijn geweest. En dat ook heel goed uitgevoerd is. Want het is wat jij zegt. Een enorme opgave,
ja,
toch?
Ja, misschien stonden die allemaal wel bij elkaar of zo.
Ja, het zal inderdaad niet een heel ja, onderwerp zijn wat heel erg breed verspreid is. Dat ook
denk
wel
ik
weer
ook
inderdaad.
Niet.
Nee, je hebt natuurlijk gewoon boeken waarschijnlijk, misschien 3 boeken gehad of zo.
Ja, precies.
Ja, maar wel heel raar dat op deze manier dan... en dan gaan die mensen dus terug zonder de kennis.
Ja, precies.
Dat vond ik ook raar.
En die KGB-agenda houdt het daar niet bij, hè? Ze gaan ook naar de ziekenhuizen om tegen de artsen te zeggen dat ze moesten zwijgen tegenover de patiënten die binnenkomen. Dus wanneer patiënten binnenkwamen met klachten die konden duiden op stralingsziekte, zoals bijvoorbeeld overgeven, hoofdpijn en hoesten, mocht er dus niks gezegd worden over de radioactieve deeltjes in de lucht. Niemand mocht denken dat het door een ramp kwam. Nou, eigenlijk komt het nieuws voornamelijk bij buitenlanders die in Oekraïne verblijven. En iedereen wil natuurlijk gelijk weg, want ja, wie wil er nou in zo'n land blijven?
Nee,
vol met straling.
Precies, je wil gewoon weg.
En dat staat trouwens ook beschreven in de rapporten van het KGB, want deze buitenlanders werden ook continu afgeluisterd.
Ja, ja, raar idee toch? Want zo was er bijvoorbeeld ook een leraar, hè? Die was met een groep studenten uit Amerika. En hij hield vrij aan de ramp een bijeenkomst voor de studenten om ze op de hoogte te stellen van de ramp. En van deze bijeenkomst is ook een rapport waarin beschreven staat dat deze leraar de waarheid verdraaide. Ja, dat was helemaal niet zo. Maar die leraar en de studenten die verlaten Kiev vrij snel. En die waren ook niet ziek en dergelijk. Maar op hun kleding werd dan weer wel verhoogde straling gevonden. Maar later zie je dan zo'n interview met die leraar. En dat hij dan die rapporten leest, hè?
Ja.
Over zichzelf. En dat hij echt denkt, hè, dat heb ik helemaal nooit... Heel raar was dat.
Ja, maar gek idee dat je gewoon continu afgeluisterd werd... Afgeluisterd wordt. Ja, wist ze dat zelf eigenlijk?
Nou, ik denk dat dat wel een vermoeden was. Maar ik denk niet dat iedereen dat echt wist.
Nee, dat denk ik ook niet. Nou, journalisten mogen ook niet in de buurt komen van de inwoners. Buitenlandse journalisten die op het station van Kiev aankomen... worden door undercover agenten onderschept... zodat eigenlijk voorkomen wordt dat ze in contact komen met de inwoners.
Maar dan raak je toch ook wel... daar word je toch ook wel zeg maar een beetje achterdochtig van. Ja, op het moment dat jij aanloopt om iets wat te gaan...
Ja.
Met welke reden?
Precies, dat weten we niet.
Staatsgeheim of zo.
Ja, ja, precies. Ondertussen is men ook bang voor een tweede explosie, omdat het radioactieve lava door de grond in het koelbassin onder de reactoren zou kunnen sijpelen. Als dat zou gebeuren, zou het water zo heet worden dat er dus kans was op een tweede explosie. Het water uit dat bassin moest dus weglopen. Daarvoor moesten mensen onder de grond naar de afsluiters om deze open te zetten. En dat was echt een enge missie, hè? Onder die ontplofte reactor in een bootje in het donker met een zaklamp. Maar uiteindelijk lukte het. Het water kan weglopen en is 3 mannen met alle 3 overleefd. Dat is ook wel bijzonder.
Nou, ik vind het echt helder, toch? Klonk super eng. Ik bedoel, als jij in zo'n bootje op radioactieve water met een zaklamp, dat je echt zo moet gaan zoeken naar die afsluitingen.
Doodseng.
Ja, toch? Ik zou denken van, daar kom je nog wel terug.
Ja, vind je gewoon niet meer de weg terug.
Nou, dat niet, maar dat je zoveel straling krijgt, dat je dus gewoon overlijdt.
Maar alle drie die mannen
inderdaad. We hebben ze gezien, hè?
Ja.
In een documentaire. Maar
echt heel stoer, hoor.
Ja. Nou, dan is het 1 mei, hè, zo'n 5 dagen na de ramp, de Dag van de Arbeid. En het wordt echt groots gevierd in de Sovjet-Unie. En een grappig feitje, de Dag van de Arbeid is in 1890 ontstaan uit een soort actie voor een 8-urige werkdag. Dat wist ik dus niet, maar dat heb ik eens even opgezocht. Nou, in de Sovjet-Unie wordt het dus jaarlijks gevierd met een parade, waaraan behalve arbeiders ook mensen uit het leger meedoen. En dan laten ze ook eigenlijk allemaal dingen zien uit het leger. Dus tanks en bommen, die komen op van die wagens voorbij. Heel maf om te zien.
Want Noord-Korea doet het zeg maar echt gewoon volgens mij wekelijks of zo.
Ja, nou een beetje dat idee.
Dat,
hele strakke marsen.
Je moet
dus
opzoeken North Korea parade of zo.
Ja,
military parade.
Ja,
dan vind je dat en dan zie je 1000 keer.
Ja.
En allemaal van die soldaten.
Ja, dat is vast dus daar.
Dat
ook.
Is zeg maar dat.
Nou, en dat is nu nog steeds. Hè. Ja. Alleen nu laten ze meer, dat is volgens mij op 9 mei, dat is de dag van de overwinning. Dan laten ze dus ook allemaal zien welke tanks ze gebruikt hebben in de huidige oorlog. Ook heel raar vond ik dat. Maar goed, daar kun je ook nog wel. Nou, dat is een beetje los van het onderwerp. Maar het is wel een beetje in dezelfde lijn. En atoombommen, hè?
Ja, de ook. Werd ook alles wordt eigenlijk gewoon geshowcased.
Ja, het is echt een show, hè? Naar de buitenkant, naar de buitenwereld en aan het volk ook, hè? Zo van, kijk eens wat wij hebben. Ja. En nou zou je denken dat het feest een paar dagen na de ramp niet door zou gaan, vanwege de hoeveelheid straling in de lucht. Maar alles moest zo normaal mogelijk lijken. Dus ook de 1 mei-viering moest gewoon doorgaan, alsof de ramp maar een klein ongelukje was geweest. En dat er dus totaal geen gevaar voor de volksgezondheid was. Nou, in Kiev ervaarden mensen wel een metaalsmaak in hun mond. Maar ook daar moest de 1 mei-parade gewoon doorgaan. Er werd dus gezegd dat alles veilig was. Nou, die KGB-agenten die waarschuwden ondertussen ook voor de gevaren om deze parade door te laten gaan. Maar daar wordt niks mee gedaan. Sterker nog, zij moesten er ook zelf gewoon bij zijn om alles in de gaten te houden. Nou, de kostuums van de kinderen die meeliepen in de parade, die werden na de parade opgeslagen in een school en onderzocht op radioactiviteit, maar dat gebeurde allemaal in het geheim. En deze bleken zo radioactief te zijn dat ze vernietigd moesten worden. Ja.
Maar er gebeurde nog iets en dit is niet zo lang geleden naar buiten gebracht. Maar Moskou ligt 700 kilometer van Tsjernobyl. En een onderzoeker kwam erachter dat er op zo'n 200 kilometer van Tsjernobyl richting Moskou een gebied is waar ook een hele hoge radioactiviteit is. Nou, hoe kon dit specifiek op die plek? Het schijnt dus zo te zijn dat kort na de explosie de wind met radioactieve wolken richting Moskou waaide. De weersvoorspellingen waren slecht voor die dag. En dat zou betekenen, wanneer het zou gaan regenen, de radioactieve stof neer zou dalen, of eigenlijk de regen meer, op Moskou.
Ja, maar op 1 mei zouden 100.000 mensen in Moskou de straat op gaan voor de feestparade. En het afblazen van deze parade was slecht voor het imago van de Sovjet-Unie.
En dan zouden natuurlijk ook mensen dingen gaan speculeren.
Ja.
En dat wilden ze niet.
Nou ja, dan krijg je zo paniek, hè? Dus wat deden ze? Ze lieten vliegtuigen richting die wolken gaan. Een paar honderd kilometer verderop dus. En vervolgens vlogen deze vliegtuigen tussen de wolken door om droge ijs tussen de wolken te spuiten. Hè? Dat werd dan erin hoe dat precies gebeurde, weet ik niet. Maar door
raketten werd dat erin gedaan.
Met raketten, inderdaad, ja. Nou, door dat droge ijs worden de wolken te zwaar en beginnen te regenen. Waardoor die wolken dus niet verder gaan richting Moskou. Nou, er ontstond een enorme zwarte regen die dagenlang aanhield. En dan heb je het echt over giftige stortregens. En in die gebieden is dus enorm veel radioactieve stof op de grond gevallen. En die gebieden zijn eigenlijk nog steeds onbegaanbaar.
Ja, heel heftig.
Ja, het is echt een verlaten soort natuurgebied. Hè? Als je ziet, het is een beetje een verlaten gebied. Nou, en in Moskou is het die dag stralend weer. He, want eigenlijk zou het daar slecht weer worden. De weersvoorspellingen waren niet goed. Maar ja, de zon schijnt, de mensen vieren feest, iedereen kijkt naar de parade. Dit was natuurlijk ook wel eens wel raar natuurlijk, dat je heel de tijd ziet, oh, er komt regen aan. En ineens, totaal andere dag. Maar dat kwam dus door het ingrijpen van die vliegtuigen. Ja. En je kunt je dan ook afvragen, hè, was het nou een goede keus? En misschien was het een goede keus, omdat het heel druk was in Moskou en kan die radioactieve stof dan beter op een verlaten gebied vallen. Maar het gaat er natuurlijk om dat het in het geheim gebeurde.
Dat is niet goed.
Dat is gewoon gevaarlijk.
Ja. En ondertussen komen er steeds meer mensen in het ziekenhuis met klachten die gerelateerd zijn aan straling. In Moskou wordt er een ziekenhuis speciaal ingericht om mensen met stralingsziekte te behandelen. Ook de brandweermannen die direct na de ontploffing naar de reactor waren gegaan, worden hier naartoe gevlogen. Dat is echt zeg maar een beetje hoe noem je dat?
Speciaal ingericht ziekenhuis.
Ja, dat eigenlijk. Maar ook hier is de KGB aanwezig. De brandweermannen werden ondervraagd. Nou, wat hadden die brandweermannen bijvoorbeeld gezien en gehoord? Was het een sabotageaanval geweest? Ook dit werd allemaal gerapporteerd door de KGB.
Ja, in opdracht van, hè? Er werd uiteindelijk ook een arts ingevlogen uit Californië, dokter Gill. En dit gebeurde via connecties met Gorbachev, de regeringsleider op dat moment. En dokter Gill had een speciaal behandeltechniek ontwikkeld, waardoor hij bepaalde aangetaste cellen kon vervangen. Nou, dat was natuurlijk wel heel, dat kwam goed uit natuurlijk met mensen die dus zoveel brandwonden en dergelijke opliepen door die straling. Maar de KGB dacht in eerste instantie dat deze arts een spion was. En dan werd er uiteraard ook afgeluisterd. En we hebben ook een interview gezien. En dan zie je die arts die rapporten lezen die de KGB destijds over hem schreef. En zo schreef de KGB dat dokter Kill ook onderzoek deed naar een aantal evacuees, het aantal patiënten dat een stralingsziekte leed en hoe hoog de straling was. En dat lijkt me ook heel raar als je dat dus rapporten over jezelf leest.
Ja, dat je gewoon denkt van, oh my god, is het allemaal gewoon weten? Is het allemaal gewoon afgeluisterd?
Ja, hoe is er op mij gelet en dergelijke. Maar ze geven uiteindelijk wel een positief advies over de arts. Hè? En hij helpt dan ook vervolgens echt de ernstige gevallen.
Ja, het is allemaal goed gekomen.
Ja.
En wat staat er nog meer in de rapport? Dat willen jullie natuurlijk allemaal heel graag weten, denk ik. Dat is echt een heleboel. Maar een aantal opvallendheden willen we nog wel met jullie delen. 2 maanden na de ramp wilde de regering zo snel mogelijk beginnen met het terugsturen van mensen die geëvacueerd waren. Om die reden waren bepaalde waardes die in eerste instantie als ondergrens gesteld werden, al snel verhoogd. Zodat eigenlijk, zoals bijvoorbeeld in het begin, niet veilig wanneer je ergens ging wonen met een waarde van 5, maar dit al snel opvoog naar 10 of hoger. Soms stelt het 15 keer de toegestane veilige waarde.
Nou, en wat ik ook las, er is ook een rapport en daar staat, je hebt zeg maar in het gebied het Rode Bos, hè? Dat is ook zo'n plaats die je bezoekt als je daar een excursie gaat doen meerdere dagen. En dat bos is zeg maar door de radioactieve stof is dat helemaal rood gekleurd. Maar In een van die plannen stond, was eerst dan ook deel om de zwangere vrouwen en kinderen naar het Rode Bos te sturen.
Oh my god.
Ja, oh, van die hele heel rare dingen inderdaad. Ja, dat is niet gebeurd, maar goed, dat was wel. Het is er gewoon een brief over gelezen. Besmet voedsel mocht dan nog niet gegeten worden, maar daarover kwam later naar buiten dat volgende advies gegeven werd in die tijd. En dan citeer ik: verspreid het met radioactief materiaal, besmette vlees, zoveel mogelijk over het land en gebruik het voor de productie van worstproducten, conserven en vleeswaren in een verhouding van 1 op 10 met normaal vlees. Eigenlijk moesten ze dus gewoon mengen en er was er niks aan de hand.
Heel raar, toch?
Dus in plaats van te vernietigen dachten ze gewoon, nou, als we gewoon 1/10, dan een beetje radioactief vlees.
Dan heb je toch niks, daar heb je geen last van. Gewoon maar dat was natuurlijk wel.
Ja, overal waar je het dus niet direct zag en waar het in verwerkt kon worden, dat deden ze dan.
Ja. En er brak natuurlijk ook veel kennis. Ze werden er veel abortussen gepleegd uit voorzorg en omdat er gedacht werd dat deze kinderen zwaar misvormd geboren zouden worden. Mensen kregen dat dringende advies, maar er is nooit bewijs gevonden dat kinderen daadwerkelijk misvormd geboren zouden worden. In ieder geval niet door die radioactiviteit.
Nou, het is wel zo dat er ook zwangere vrouwen gedwongen werd om...
kinderen niet wilden.
Die werden gewoon achterna gezeten ook. Hè? Soms als ze dus gevangen werden gezet en ze wilden geen abortus... Dan werden ze gewoon achtervolgd door de politie. Eng. Maar dat was ook zo krom natuurlijk. Want dan wordt zo'n vrouw die zwanger is, die wordt achtervolgd door de politie. Maar ze laten vervolgens wel kinderen op straat lopen. In Kiev en dergelijke. Met die op die dag van de arbeid. Die feestparade.
Het is allemaal zo gek. Het is allemaal helemaal niet logisch ook.
Nee, het zit geen logica.
En eigenlijk is er tot de dag van vandaag nog steeds veel discussie over het aantal slachtoffers. Zowel overledenen als zieken. Schildklierkanker is er wel meer dan normaal, maar dit is een redelijk goed te genezen kanker, gelukkig.
Ja, en de conclusie dat er ongeveer 4000 mensen direct overleden zijn aan de gevolgen van de ramp. En daarnaast denkt men dat de meeste ziekten bij mensen ontstaan zijn door de angst om ziek te worden. Dus mensen die weten, ik heb in dat gebied heb ik gewoond of ik ben daar geëvacueerd. En daardoor hebben ze zoveel stress. En wat dan vervolgens weer zorgt voor alcoholmisbruik en depressies en dergelijke.
En ze denken ook eigenlijk van ja, ik ga toch al dood, nu maakt het allemaal niet meer uit.
Nou, het is de angst. En dat willen ze dan een beetje, die willen ze wegdrinken of daar willen ze iets mee doen. En dan blijft het dus heel lastig om te bepalen van, gaan ze nou dood door de stress, hè? Dus eigenlijk door de alcoholmisbruik, of is het toch de straling? En
ja, dat zou je nooit weten.
Nee, er zijn heel veel diverse cijfers over te vinden. Er lopen echt van 100.000 mensen tot 31.
Ja, het is echt heel raar. Zoals we in de vorige aflevering vertelden, is het gebied, voordat de oorlog uitbrak natuurlijk, een toeristische trekpleister geworden. Maar er leven ook heel veel wilde dieren. En zij hebben eigenlijk het gebied overgenomen. Nadat de mens het gebied verlaten heeft. En eigenlijk worden daar ook geen misvormde dieren gezien. Wel wolven, elanden, et cetera, maar geen,
ook elanden,
misvormd.
Hè? Nee, ze hebben het al heel lang
eigenlijk
in de gaten
gehouden. Eigenlijk is het gewoon Pripyat en zo vooral. Zie je echt gewoon hele hoge bossen. Alleen de 3 flats of zo zie je nog uitsteken.
Ja, het is allemaal overgroeid. Ja. Maar er zijn je ziet inderdaad wilde paarden, elanden, wolven, zwijnen. Het is wel echt heel...
Echt van alles.
Ja, het is op zich wel mooi om te zien. En de Oekraïense minister van cultuur, die wil Tsjernobyl graag op de UNESCO werelderfgoedlijst krijgen. De gebouwen in de verlaten steden en gebieden rondom de voormalige fabriek, die moeten dan gerepareerd worden om ervoor te zorgen dat ze niet instorten. En het verkrijgen van nationale en mogelijk internationale bescherming zou de toekomst van al die verlaten gebouwen, het puin en de woestenij, zeg maar binnen 30 kilometer rondom Tsjernobyl, veilig kunnen stellen. Eigenlijk.
Ja, dat snap ik ook op zich. Als je het wilt behouden als een soort herinnering. Waar natuurlijk toeristen kunnen blijven komen. Dan moet het ook wel goed onderhouden worden.
Nou, en op zich, het is natuurlijk zoiets groots in de geschiedenis. Je zou het ook bijna kunnen zien als een soort monument of zo. Of iets, ja.
Ik denk dat het gewoon alle twee redelijk meespeelt.
Nou, en na die ramp in Tsjernobyl heeft de Nederlandse overheid ook besloten, hè, om een stralingsmeetnet op te zetten in Nederland om kernongevallen te signaleren. Sinds 1996 wordt er in Nederland op 58 locaties continu gemeten. Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Ja, dus
wel interessant en handig, toch?
Nou, ze hebben het eigenlijk meteen besloten na die ramp, zeg maar een paar maanden daarna. En het heeft dus nog 10 jaar geduurd voordat ze dus op die 58 punten... Er zijn heel veel software-updates geweest en... metingen en weet je, allemaal dingetjes, zeg maar, om het
goed te zetten.
Ja, en er is ook een tijdje geweest dat een van die meters te veel straling afgaf. Mm-hmm. Maar dat kwam door een voetpad wat ernaast lag en een bepaald soort steen. Die gaf te veel radioactiviteit af. Dat is normaal. Die steensoort gewoon. Oh. En toen hebben ze hem bijvoorbeeld een paar meter verplaatst. En toen was het goed.
Ja, nou, dat soort dingen.
Wel een gek idee eigenlijk, hè? Dus wij hadden dit eigenlijk niet.
Op zich. Als zij niet zoveel kerncentrales hadden, was er natuurlijk ook niet zoveel reden voor gevaar.
Nee.
Direct in ieder geval.
Nee. Nou ja, ik wist eigenlijk ook niet dat we het nu hadden. Maar we hebben dat dus blijkbaar wel.
Ja, interessant.
Ja.
Nou, dan zijn we nu alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Er is natuurlijk nog ontzettend veel over dit onderwerp te lezen. En we zouden jullie vooral willen aanraden om ook echt een van de documentaires te gaan kijken. Staan er genoeg. Je hebt echt uren beeldmateriaal, ja. Leesmateriaal, alles. YouTube, Videoland, echt alles.
Ja, Chernobyl, de documentaire hè, op HBO.
En de beelden die je dan bij maakt het gewoon net wat completer. Kan je meer letterlijk een beeld vormen bij het verhaal.
Ja. Nou ja, het is wel zo dat je... Je hebt inderdaad de documentaires op HBO. Die zijn bijna helemaal volgens de waarheid. Maar er zitten wel een aantal dingen in die niet helemaal kloppen.
Ja, je moet gewoon echt meerdere documentaires kijken om het helemaal te kunnen begrijpen.
Ja, het is wel heel interessant hoor. En er is zoveel over. Ik zou zeggen, ga dat zeker doen.
Ik denk dat we zo nog 10 afleveringen hierover kunnen maken.
Maar dat gaan we niet doen. Volgende keer komen we met een ander onderwerp. En voor nu willen we jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.